Hoofdstuk 4 hebben we in grote lijnen behandeld. Dat wil zeggen, de laatste paar versen nog niet. Ik meen dat we gekomen waren zo ongeveer tot vers 17 van Hosea 4. Om helemaal precies te zijn dan. En daar werd gesproken over Israël onder de naam Efraïm. Efraïm is vergezeld met de afgoden, laat hem varen. Efraïm is de naam die gebruikt wordt voor het tienstammenrijk van Israël. Maar dat is een historische aanduiding. Maar de naam Efraïm wordt speciaal gebruikt in verband met het eerstgeboorterecht wat Israël ontvangen had. Dat gaat natuurlijk dubbel op. In de eerste plaats is het zo dat de stam van Efraïm, die was de stam die de koning leverde, oorspronkelijk althans, voor het tienstammenrijk. Maar de stam van Efraïm was te midden van de 12 stammen, de stam aan wie het eerstgeboorterecht was toegekend. Dat betekent dus ook dat het eerstgeboorterecht binnen Israël niet thuis hoort bij Juda of bij de Joden, het tweestammenrijk namelijk, maar bij Efraïm, oftewel Israël, namelijk het tienstammenrijk. Vandaar dat niet alleen de naam Efraïm gebruikt wordt voor het gehele tienstammenrijk, maar dat ook de naam Israël als zodanig gebruikt wordt voor het tienstammenrijk, omdat nou eenmaal het eerstgeboorterecht van Israël berust bij de 10 stammen. Daarom worden beide namen zo gebruikt. En dan staat er dan, Efraïm is vergezeld met de afgoden. Dat betekent dat Efraïm vriendschap heeft gesloten met de afgoden, of samengaat met afgoden. En daarom staat er, laat hem varen. Dat betekent gewoon, laat hem alleen, laat hem maar los. Zie maar waar hij terechtkomt. En dat is wat de Heer aankondigt te zullen doen. Hij zal Israël loslaten. Iets wat later in dezelfde Hosea nog verscheidene malen herhaald wordt. En dan staat er, hun liederzuiperij is afvallig. Zij doen niet dan hoereren, hun schilden, het is een schande, beminnen het woord geeft. Wel, het eerste, hun liederzuiperij is afvallig. Dat heeft te maken met de afgodendienst van Israël. De gruwel der hoererijen van Israël. Denk maar even aan Openbaring 17, waar gezien wordt de hoer, die zit op vele wateren. Kortom, dat is het Babylon, maar er wordt gesproken over de wijnharer hoererijen. Wijn dus in een negatieve betekenis, een negatieve toepassing. Is misschien niet bekend, maar dan zal ik er maar even naartoe bladeren. Dus Openbaring 17. Waarover die vrouw gezegd wordt in vers 4. De vrouw was bekleed met purper en scharlaken en versierd met goud en kostelijk gesteente en palen en had in haar hand een gouden drinkbeker vol van gruwelen en van onreinigheid haar hoererij. Nou, hoererij staat in elk geval voor ontrouw en dus voor afgodendienst. Maar ik denk dat dat langzamerhand wel bekend is. En hetzelfde geldt voor de term gruwelen in het Hebreeuws, maar laten we zeggen in de Statenvertaling. Gruwel, wel wat de Heer een gruwel is, dat is altijd hoererij, namelijk overspel, namelijk afgodendienst. Gruwel is dus één van de woorden voor afgodendienst en hoererij is een andere. En de gouden drinkbeker was vol van gruwelen, vol van hoererij, vol van onreinheid, kortom, vol van afgodendienst. Op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk verborgenheid, het grote Babylon, de moeder der hoererijen, namelijk, of en, der gruwelen der aarde. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij als ik haar zag met grote verwondering, enzovoorts. En over die vrouw wordt hier gesproken als de moeder der hoererijen, de moeder van alle afgodendienst. Maar in dezelfde negatieve betekenis wordt de drinkbeker of de wijn of de zuiperij aangehaald. Maar dan toegepast op Israël hier in Hosea 4. Het drinken van wijn is de uitbeelding van het deel krijgen, deel hebben aan bepaalde geestelijke dingen. Wijn staat voor geestelijke dingen. Als het positief is, spreekt het over de Heilige Geest. En als het negatief toegepast wordt, spreekt het uiteraard over boze geesten of afgoden of wat het ook maar mag zijn. Dat is een wat uitgebreide uitleg, maar het lijkt me dat dat allemaal wel vanzelfsprekend is. Hè? Hun lieden zuiperij is afvallig. Zij doen niet dan hoereren. Het is een afvallige zuiperij. Het is niet een dronken worden van de wijn als type van de geest van God. Maar het is een afvallig soort van drinken. Daarom wordt ook zo'n negatieve term gebruikt, zuiperij. Want het is het drinken niet van Gods geest, maar van andere geesten. En daarom heet het ook, zij doen niet dan hoereren. En in feite is dat niet doen dan hoereren hetzelfde als die afvallige zuiperij. Dat is het eerste zinnetje in dit vers. Dat is ook niet zo moeilijk. Het tweede deel van het vers is wel wat moeilijker. Daar staat, hun schilden, het is een schande, beminnen geeft. En dat hoef je alleen maar te lezen zo om te weten dat de vertalers er ook helemaal geen raad mee geweten hebben. Als wij er dus ook geen raad mee weten, zijn wij in goed gezelschap. Zei ik nou iets lelijks over u of iets goeds over de vertalers? Dan weet ik het niet meer. Hè? Maar goed, daar mag u dan thuis nog weer over nadenken. We gaan maar gewoon door. Het woord schild, dat is een woord dat komt van het Hebreeuwse gan, eigenlijk het werkwoord ganan, namelijk omtuinen of beschermen. Gan is namelijk een tuin en ganan, dat is omtuinen, een hek zetten, een heining zetten, een tuin zetten. Een tuin is namelijk niet een hof, maar een tuin is het hek om de hof. Hè? Dat was vroeger in het Nederlands ook zo, alleen nou niet meer. Nu is de naam van de omheining overgegaan op het gebied wat zich binnen de omheining bevindt. Het is een heel normaal verschijnsel overigens.
Is dat nauwelijks groter?
Hm?
Is het nu ook nauwelijks groter?
Nee, het is de moeite niet waard om apart te vermelden, hè, wat binnen die omheining ligt. Nee, wij hebben in Nederland niet in elk geval. Kleine tuintjes hier, hè. Maar goed, daar hebben we het nou even niet over. Dus dat woord wat hier vertaald is met schild komt van Canaan, omtuinen. En omtuinen heeft dan weer de betekenis in zich van beschermen. Vandaar dat men het vertaald heeft met schilden. Met bescherming. Maar in het Nederlands kom ik er ook wel uit, zonder het Hebreeuws te gebruiken. Want dan zeggen wij gewoon mijn schild. En de betrouwen, heel goed, zijt gij, o God, mijn Heer. Zodat je maar weer ziet dat zelfs in het Nederlands het woord schild gebruikt wordt voor God. Omdat God namelijk degene is die beschermt. En dat betekent gewoon dat dit woord heel mooi vertaald is. Schilden, dat is de betekenis van het woord. Maar het wordt toegepast op diegenen die bescherming bieden. En degene die bescherming bieden, dat zijn, als je het mij vraagt hier, gewoon hun regeerders, de leidslieden van Israël. Degene die het volk omtuinen, hun heerschappij over hen hebben. En dan moet u erbij bedenken dat het zetten van een muur om iets direct verband houdt met het uitoefenen van heerschappij. Dat is niks nieuws, want dat vertel ik al jaren, hè? Het maken van een muur om een stad en een poort erin, dat is opdat men de stad zou beheersen. Opdat men in- en uitgaan van zo'n stad zou beheersen. Het is een bescherming van hen die in de stad zijn. Het is ook een bescherming tegen hen die buiten de stad zijn. Nou, en vandaar dit begrip schuld. Je zou dus kunnen vertalen met de regeer, dus hun leidslieden, hun beschermers. Dat kan zijn, dat kan in de eerste plaats zijn natuurlijk de leidslieden van Israël zelf. En daar hou ik het ook maar op. Maar het zou ook nog kunnen slaan op degene die zij dienen, namelijk de afgoden. Ja, als wij het woord schild dan met een hoofdletter schrijven en het gebruiken als een aanduiding van God, dan kan het zeker ook gebruikt worden als aanduiding van afgoden. Bovendien, afgoden worden altijd verondersteld bescherming te geven. Denk maar aan de term de gruwelijke vleugel. Dat is een rare uitdrukking, maar dat komt voor. Letterlijk vertaald, de gruwelijke vleugel. In Daniël bijvoorbeeld. Maar een gruwel is een afgod en een vleugel is, bescherming. Zo'n gruwelijke vleugel, dat is een afgod die bescherming biedt. Of die verondersteld wordt bescherming te bieden. En er zal verwoesting overkomen. Staat het hier? Ja, vleugelen worden daar genoemd, hè? Vers 19 al, ja. Een wind heeft hem gebonden in zijn vleugelen. En een wind is een geest. En eventueel dus een boze geest en een afgod en vleugelen. Dat is inderdaad omtuinen. Denk maar aan het bijeenvergaderen onder de vleugels. Dus ook een omtuinen, een beschermen. Dat zit allemaal in het woord ganan. Wel, dan terug naar vers 18. Je zou dus kunnen vertalen met hun leidslieden. En die leidslieden worden beschouwd als een schande. Het is een schande, staat ertussen. Wat is een schande? Als je nou gewoon uit de Bijbel komt vragen, wat is een schande? Noem eens iets. Noem dan, als je dit gewoon definiëren kunt, noem dan eens een voorbeeld van iets wat schandelijk is. Hetzelfde verhaal, hè? Hoererij, namelijk afgoderij. Nou, daar gaat het over. En als die beschermers of die schilden schandelijk zijn, dan kan het weer beide. Dan kunnen het zijn de mensen die Israël leiden, maar die de afgoden dienen en die Israël oproepen om afgoden te dienen. Of het zijn de afgoden zelf. Het maakt geen verschil. Dus deze schandelijke schilden, deze schandelijke beschermers, hebben beminnen maar één ding, namelijk geeft. Dat kun je wel weglaten, laat maar gewoon de dubbele punt staan, hè. Dubbele punten bestaan in het Hebreeuws niet, dus die mag je er rustig tussen zetten als je denkt dat nodig is. Zij beminnen geeft. En de verklaring is, maar dat is niet eens, dat hoef ik niet eens uit te vinden, want dat is gebruikelijk. De verklaring van het woord geeft hier is, geeft offers aan deze goden. Ze beminnen maar één ding, geef. Ze willen gediend worden, ze willen ontvangen van Israël. Ze eisen ook van Israël. Dat is wat omtuiners of schilden of beschermers altijd doen. En dan heb ik het nog niet eens over de maffia. Maar dat is hetzelfde verhaal. Die bieden bescherming, voornamelijk tegen zichzelf, overigens. En ze laten zich daar goed voor betalen. Ja, ze beschermen tegen zichzelf. Dat is heel goed, want ze weten hoe gevaarlijk ze zijn. He, dus dat is een goed argument, een heel mooi verkoopargument, daar kan niemand tegenop, schijnt het. Maar goed, en dat is wat deze afgoden ook vragen. Betaling voor de bescherming. En andersom zijn de mensen die denken, als die geesten maar dienen, dan zullen ze door die geesten wel beschermd worden. En in de praktijk valt dat reuze tegen. Ja, bij de afgoderij ook. Maar al die dingen hebben we al eerder aangehaald toen we bezig waren met de eerste hoofdstukken van dit Bijbelboek. Want daar hebben we gezien hoe de Heer spreekt over de gruwelen, namelijk de afgoderij van zijn vrouw, namelijk Israël. En hoe zij ze inderdaad betaling verricht aan degene met wie zij hoereert. En die haar dan kennelijk bescherming bieden of verondersteld worden te bieden. Dus dat hebben we al besproken. Dus hun leiders, dan wel hun goden, afgoden, die schandelijk zijn, beminnen maar één ding, geeft. En dat blijkt ook wel, want vers 19 zegt, een wind heeft hen gebonden. Kijk, ze zijn ze zijn onderworpen, ze zijn in een soort gevangenschap gebracht. Dat is wat dikwijls met volkeren gebeurt, ze worden overwonnen door andere volkeren en dat betekent gewoon dat ze gevangen zitten en vervolgens ook betalen moeten. En dat is wat hier gebeurt, ze zijn gevangen onder een wind, dat een kun je rustig weglaten, want het bestaat ook niet in de grondtekst, dus je kunt het weglaten, je kunt het invoegen net wat je wil, er staat gewoon wind heeft hem gebonden in zijn vleugelen. Wie dan ook, dat maakt niks uit. Wind, geest. en uiteraard boze geesten, hebben hen gebonden, zodat het volk wat in de tijd door Jehovah, de God van Israël, bevrijd werd uit het diensthuis en uit de slavernij van Egypte en uit de duisternis, wel, dat volk is inmiddels weer gebonden en gebracht onder de macht van andere goden, en ze hebben zich vrijwillig onder die macht geplaatst. En dus een wind heeft hem gebonden in zijn vleugelen, in zijn bescherming, zal ik dan maar zeggen, in zijn omtuining. Dat is het verband tussen die schilden en die vleugelen, bescherming. En dan staat er, en zij zullen teleurgesteld worden, zij zullen beschaamd worden. Vanwege hun offeranden, vanwege, dat betekent gewoon in verband met. Zij zullen beschaamd worden met betrekking tot hun offeranden. Waarmee je maar weer ziet dat het geeft aan het einde van vers 18 te maken heeft met de offeranden uit vers 19. Trouwens, als je oplettend leest, zul je zien dat vers 18 en 19 min of meer parallel lopen. En dat vers 19 min of meer een verklaring of toelichting geeft op vers 18. Hun schilden komt overeen met de wind en de vleugelen. En zij zullen beschaamd worden vanwege een offerande, wil zeggen, wel, zij zullen inderdaad geven, maar het zal blijken dat dat niet het gewenste resultaat oplevert, want hun dienst aan andere goden is tevergeefs. Dat wil zeggen, het volk zal niettemin weggevoerd worden uit Kanaan en in ballingschap. En dat is ook wat vervolgens genoemd wordt, ook in het volgende hoofdstuk. Want dat is wat Hosea feitelijk aankondigt, de wegvoering van heel Israël in ballingschap. Wat het tienstammenrijk onder de naam Israël of Efraïm betreft, de wegvoering in Assyrische ballingschap. En de twee stammen Juda dus eigenlijk in de Babylonische ballingschap een paar jaren later. En vandaar, zij zullen beschaamd worden vanwege hun offeranden, want hun beschermers of de goden die zij dienen zullen hen wel degelijk in de kou laten staan. En daar gaat dan ook een groot deel van de rest van dit Bijbelboek over. Zo komen wij dan aan hoofdstuk 5. En ik denk dat ik eerst maar met u doorlees. Er staat in Hosea 5, hoor dit, gij priesters, en merk op, gij huis Israëls, en neem ter oren, gij huis des konings, want u lieden gaat dit oordeel aan, omdat gij een strik zijt geworden te Mispa en een uitgespannen net op de Tabor. En die afwijken verdiepen zich om te slachten, maar ik zal hun allen een tuchtmeester zijn. Ik ken Efraïm en Israël is voor mij niet verborgen, dat gij, o Efraïm, nu hoereert en Israël verontreinigd is. Zij stellen hun handelingen niet aan om zich tot hun God te bekeren, want de geest der hoererijen is in het midden van hen en de Heere kennen zij niet. Dies zal Israëls hovardij in zijn aangezicht getuigen, en Israël en Efraïm zullen vallen door hun ongerechtigheid, ook zal Juda met hen vallen. Met hun schapen en met hun runderen zullen zij gaan om de Heere te zoeken, maar niet vinden. Hij heeft zich van hen onttrokken. Zij hebben trouweloselijk gehandeld tegen de Heere, want zij hebben vreemde kinderen gewonnen. Nu zal hen de nieuwe maand verteren met hun delen. Blaas de bazuin te Gibeo, te Gibea, de trompet te Rama, roep luide te Bet-Aven, achter u, Benjamin. Efraïm zal tot verwoesting worden ten dagen der straf. Onder de stammen Israëls heb ik bekendgemaakt dat gewis is. De vorsten van Juda zijn geworden gelijk die de landpalen verrukken. Ik zal mijn verbolgenheid als water over hen uitgieten. Efraïm is verdrukt, hij is verpletterd met recht, want hij heeft zo gewild. Hij heeft gehandeld naar het gebod. Daarom zal ik Efraïm zijn als een mot en de huizen van Juda als een verrotting. Als Efraïm zijn krankheid zag en Juda zijn gezwel, zo toog Efraïm tot Assur en zijn zoon tot de koning Jareb. Maar die zal jullie niet kunnen genezen en zal het gezwel van jullie niet helen. Want ik zal Efraïm zijn als een felle leeuw en de huizen van Juda als een jonge leeuw. Ik zal verscheuren en heen gaan. Ik zal wegvoeren en er zal geen redder zijn. Ik zal heen gaan en keren weder tot mijn plaats, totdat zij zichzelf schuldig kennen en mijn aangezicht zoeken. Als hun banger zal zijn, zullen zij mij vroeg zoeken. En pas daarna komt het positieve bericht in de volgende verse, de eerste verse van hoofdstuk 6. Hier wordt dus het, in feite het oordeel aangekondigd over zowel het tienstammenrijk als het tweestammenrijk. Het oordeel bestond uit de wegvoering in ballingschap vanwege de ontrouw van dit volk. Ze worden opgeroepen hier of aangesproken in drie verschillende uitdrukkingen in vers 1. Er staat eerst, hoort dit gij priesters? En dan staat er, merkt op gij huis Israëls en dan neemt ter oren gij huis des konings. Dus een prachtig mooi voorbeeld van een drievoudig synoniem parallelisme. He? Ja, hoe je dat schrijft, dat weet ik niet. Je mag het van mij vergeten, maar het betekent gewoon dat het drie keer hetzelfde staat met andere woorden. Namelijk, hoor dit, komt overeen met merkt op en het komt overeen met neemt ter oren. Dat wil zeggen dat het woord gesproken zou worden nu, en het woord wordt hier gesproken, tot de oren van Israël. En ze dienen het op te merken, te luisteren naar dat woord wat Jehovah, wat de Heere spreekt tot Israël. Vandaar, hoor dit, merkt op en neemt ter oren. En zo'n drievoudig parallelisme legt natuurlijk grote klemtoon op deze woorden. Hoor dit. En tot wie wordt dat gezegd? Hoor dit of neemt er oren of merkt op. Het wordt gezegd tot gij priesters of gij huis Israëls of gij huis des konings. En om bij het middelste te beginnen, het huis Israëls, dat weten we waarschijnlijk wel wat het is. Als er helemaal niks bij staat, is het gewoon heel Israël. Alle 12 stammen. En als er wel wat bij staat, komt wel eens wezen dat het het tienstammenrijk is. En het zou ook nog wel eens kunnen zijn dat het het tweestammenrijk is, want dat komt natuurlijk ook voor. Per slotverrekening, als Peter spreekt tot het ganse huis Israëls op de Pinksterdag, heeft hij het echt tot de 2 stammen. En niet tot de 10. Dat kon ook niet, want de 10 die waren er niet. Die waren zoek. Maar goed, daar gaat het nou niet om. Als er niks bij staat, is Israël gewoon alle 12 stammen. Het geheel. En Israël als geheel wordt aangesproken. Het is hetzelfde Israël wat wordt aangesproken met mijn volk. In vers 6 bijvoorbeeld van ditzelfde hoofdstuk. Het wordt uitgebeeld door die ene vrouw van Hosea, namelijk Gomer. Het is er maar één, en hier ook. Dat blijkt ook wel, want in de volgende verzen van dit hoofdstuk worden Efraïm en Juda gewoonlijk in één adem genoemd. Behalve wanneer de profeet kortademig is natuurlijk, want dan is het in twee adems. Hè. Maar ik bedoel, ze horen bij elkaar, Efraïm en Juda, tezamen heet het dan Israël. Het hele volk als zodanig. Dat is dus het huis Israëls. Ze worden ook genoemd gij priesters. Maar omdat dit een drievoudig parallelisme is, gaat het dus niet om de priesters, voor zover er priesters zijn, te midden van Israël, maar gaat het om heel Israël wat bestaat uit priesters. Begrijpt u? Het gaat dus niet alleen over de leden van het huis van Aaron, want dan zouden ze niet in tweede instantie kunnen aangesproken worden als gij huis Israëls. Het gaat dus niet over die enkele priesters in Israël, uit Levi en uit het huis van Aaron, maar het gaat over alle Israëlieten, want heel Israël bleek een priester te zijn. Maar dat hadden we toch al gelezen. Dat was vers 6, ja. Ik heb u verworpen dat gij, enkelvoud mij, het priesterambt, enkelvoud, niet zult bedienen. Werd niet gezegd tot een enkele priester, maar werd gezegd tot het hele priesterlijk koninkrijk. En daarom, alle Israëlieten worden hier gezamenlijk aangesproken als priesters. Hoor dit, gij priesters, namelijk, merkt op, gij huis Israëls. En dan neemt er oren gij huis des konings. Dat is heel interessant. Eigenlijk is dit voor de vaste studenten. Dit is ook weer een introversie, een heel kleintje. Een introversie. Namelijk, de naam Israël staat in het midden. En links daarvan staat priesters en rechts daarvan staat koning. Dus het is priester tegenover koning. Maar als je die bij elkaar brengt, als je koningschap en priesterschap bij elkaar brengt, dan is het Israël, maar dan in de werkelijke betekenis van het woord. En dan zijn we vanzelf terechtgekomen bij het nieuwe verbond. Dat is een snelle. Maar zo is het nu eenmaal. Onder Israël heb je priesterschap en koningschap. Priesterschap bij de stam van Levi, koningschap bij de stam van Juda. Het was gescheiden. Want zo is het onder het oude verbond. Die twee dingen gingen niet samen. Maar onder het nieuwe verbond vinden we het priesterschap van Melchizedek. Of naar de ordening van Melchizedek. En dat is een priesterschap wat samengaat met het koningschap. En ik heb al eens eerder gezegd, misschien niet hier zo, maar ik zeg het dan nu. Als in het Oude Testament, in de profetie die Petrus aanhaalt in 1 Petrus 2, gezegd wordt dat Israël een priesterlijk koninkrijk zou zijn, of een koninklijk priesterdom, dat maakt me niet uit, dan kan dat alleen maar vervuld worden, niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond. Dat is een van de beter bewaarde geheimen, zou ik willen zeggen, van het Oude Testament. Dat al die beloften die in Israël gedaan werden niet vervuld konden worden onder het oude verbond, omdat de wet het onmogelijk maakte. Maar het kon slechts vervuld worden onder het nieuwe verbond. Melchizedek kon geen hoge priester zijn onder het oude verbond, want hij was niet uit Levi. En hij kon ook niet koning zijn, want hij was niet uit Juda. Maar onder het nieuwe verbond ligt dat heel anders. Want daar gaat koningschap en priesterschap samen in één persoon. En dat blijkt dan te zijn de Heer Jezus zelf. En hier is het nog gescheiden. Wordt apart genoemd. Priesters aan de ene kant. Huis des konings aan de andere kant. Maar als je het bij elkaar optelt, krijg je de middelste zin. Namelijk, gij huis Israëls. Want dat is werkelijk Israël. Het werkelijke Israël is een Israël waarin koningschap en priesterschap samen gaat. Waaronder het oude verbond is het gesplitst. En het is gek, maar hier wordt er de nadruk op gelegd dat het apart is. Hoor dit gij priesters, hoor dit gij huis des konings. Ja, ik weet het, priester staat in het meervoud, maar we hebben al gezien dat het slaat op de Israëlieten gezamenlijk. Vandaar dat het in vers 6 een enkelvoud kon zijn. Dat hele volk is gezamenlijk één priester. Vandaar dat hetzelfde volk ook genoemd kan worden het huis van de koning. Of gewoon een koninklijk huis, want zo kun je het net zo goed vertalen. Want de priesterlijke taak van Israël is een taak ten opzichte van de overige volkeren. En de koningschap van Israël is eveneens een taak van Israël ten opzichte van de overige volkeren. Israël zal koning en priester zijn over de volkeren straks in het Messiaanse Rijk. Maar in een smaller verband, dat wil ik dan wel voor de goede orde erbij vertellen, in een smaller verband gaat die functie natuurlijk in de eerste plaats naar de Heer Jezus, die koning en priester is in de eerste plaats over Israël, te midden van de Israëlieten. Maar neem je Israël als geheel, dan is Israël de koning en de priester tegelijkertijd en zal regeren over de overige volkeren. Het is wat moeilijk om het uit te leggen, maar we moeten maar aan wennen dat zulke parallellen in de Bijbel voorkomen. Wat gezegd kan worden over de Heer Jezus met betrekking tot Israël, kan gezegd worden over Israël met betrekking tot de volkeren. En dat is van groot belang toch wel, want als wij beweren dat de knecht des Heeren, ik noem maar wat, de knecht des Heeren uit Jesaja 53, dat de Heer Jezus Christus is, dan hebben we groot gelijk. Maar hetzelfde Jesaja leert dat de knecht des Heeren Israël is. En zo kletst Israël zich daaruit. Want als wij zeggen, Jesaja 53 spreekt toch duidelijk over de kruisiging van de Heer Jezus, dan zegt de orthodoxe Jood, nee, Jesaja 53 spreekt over de vervolgingen die over ons volk, over Israël zouden komen, want Israël is die knecht des Heeren. En ook dat valt gewoon uit Jesaja aan te tonen. Beide dingen zijn waar, maar het hangt er maar vanaf in welk verband we ze zien. Wat waar is voor de Heer ten opzichte van Israël en de overige volken overigens, dat is net zo goed waar voor Israël ten opzichte van de volken. Een ander mooi beeld is natuurlijk dat van Jona. Het beeld van Jona is een beeld van Israël. Wat op de derde dag weer levend gemaakt zal worden. Ik heb het vers net niet meer gelezen, het was Hosea 6 vers 2. Na twee dagen op de derde dag zou Israël levend worden. Zo was het met Jona ook. En dat is ook het teken wat Israël zou ontvangen. Maar hetzelfde teken wordt eveneens vervuld aan de Zoon des Mensen, aan de Heer Jezus Christus. Het is precies hetzelfde verhaal. Het is een parallel. Het komt meerdere keren voor. En zo is het met dit ook. Nou goed, dat was een wat erg verre uitweiding over Hosea 5 vers 1. Het gaat dus om de drievoudig parallelisme. Het is het huis Israëls wat aangesproken wordt. Maar het wordt aangeduid als priesters en het wordt aangeduid als het huis des konings. En het gaat erom dat dat volk wat geroepen was tot een koninklijk priesterdom of tot een priesterlijk koninkrijk, wat hetzelfde is, datzelfde volk zou uit het priesterambt en dus ook uit het koningsambt gezet worden. Het zou eruit verworpen worden in overeenstemming met vers 6 van hoofdstuk 4. En dat is ook wat hier staat. Want wat moet men ter oren nemen? Wel dat er een oordeel komt. Want u lieden gaat dit oordeel aan. Want tot u lieden komt dit oordeel. Dat is de betekenis van deze woorden. Want u lieden dit oordeel. Er zit een naamval in natuurlijk die uitdrukt dat het oordeel komt tot u lieden, tot Israël. Dat volk van priesters, dat volk van koningen, kortom het huis Israëls, dat zou dit oordeel ondergaan. En voor de goede orde zeg ik nog maar, huis Israëls betekent het huis van hen die zullen regeren met God. Vandaar de volgende zin, namelijk huis des konings. Israël was geroepen om te regeren met God, dat betekent de naam alleen al. Maar er zou een oordeel over dat priesterlijk koninkrijk komen. U gaat het oordeel aan, omdat gij in strik zijt geworden te Mispa en een uitgespannen net op Tabor. Dat is een tweevoudig parallelisme. Dat is ook twee keer hetzelfde. Want een strik en een net, of een uitgespannen net, hebben beide dezelfde functie. Namelijk het vangen van het stropen van konijnen, zou ik moeten zeggen natuurlijk. Maar goed, het vangen van dieren. Dient om anderen gevangen te nemen. En daarom wordt Israël vanuit haar ambt gezet. Want in plaats van dat het bevrijding brengt, neemt het gevangen. In plaats van dat het bevrijding brengt uit de slavernij, of predikt uit de slavernij, brengt het volkeren, andere volkeren, in slavernij. Het werkt averechts. Het was niet een middel om vrijheid te verschaffen, maar het was een middel geworden om te vangen. Israël zelf was een strik geworden, dan wel een uitgespannen net. De termen komen vaak in de Bijbel voor, strik en net, dus ik heb ze maar niet verder opgezocht. Maar het heeft altijd te maken met jagen en vissen en het vangen van vogels. Daar wordt een uitgespannen net ook nog eens voor gebruikt, voor het vangen van vogels. Maar in elk geval, het is om anderen te vangen. En je moet goed begrijpen, hier werd in het voorgaande hoofdstuk en hier in het eerste vers, werd verwezen naar de taak van Israël als koning en als priester. En die beide taken, zowel die van koning als die van priester, hebben de vrijheid op het oog van degene die onder het priesterschap en koningschap vallen. Of laat ik het dan anders zeggen, onze koning en priester is Christus. En hij is degene die ons uit het diensthuis heeft uitgeleid. Hij is degene die ons, hoewel wij heidenen waren, en zonder God waren in de wereld, heeft hij ons nabijgebracht en hij heeft ons deelgegeven aan het burgerschap Israëls. Dat is Efeze 2. En dat betekent dat we inderdaad vrij geworden zijn. En in overdrachtelijke zin zijn wij inderdaad uitgetrokken of bevrijd, verlost uit het diensthuis, uit de slavernij. Dat is wat had moeten gebeuren. Dat is wat Israël had moeten doen. Volkeren leiden tot de vrijheid. Maar in plaats daarvan is Israël juist, heeft Israël andersom gewerkt. En heeft zelfs deze slavernij, ook die slavernij van deze vreemde godsdienst, zal ik maar zeggen, verbreid in de wereld. En bovendien is het natuurlijk zo dat voor zover de wetten van het judaïsme verbreid zijn onder de volkeren, heeft het tot gevolg gehad dat die volkeren in slavernij zijn terechtgekomen. Ik wil niet zeggen dat ik daar Israël de schuld van geef meteen, maar het blijft toch maar een feit dat de wijze van interpretatie van de wet die Israël er ooit op nahield, dat diezelfde wijze vandaag aan de dag nog steeds bestaat, zelfs onder heidenen die daardoor in dezelfde slavernij zijn terechtgekomen. Want niet alleen de zaligheid is uit de Joden, maar de slavernij onder de wet is eveneens via het Jodendom tot het heidendom gekomen. Het is een raar verhaal, maar het is wel zo. Oh, ik weet het, dat judaïsme bestond nog niet in de dagen van Hosea, dat is waar. Maar het principe was wel degelijk aanwezig, dat in plaats van dat men kwam tot de God van Israël om daaronder in alle vrijheid te leven, werd men via Israël wel degelijk in slavernij gebracht. In ieder geval de slavernij van de dienst aan andere goden, maar uiteindelijk zelfs de slavernij van een dienst onder de wet, een dienst die God niet eens gewild heeft. Ja, want dat is het. En dus is het geworden tot een strik en tot een uitgespannen net. En zelfs vandaag is het nog zo dat er velen zijn die in die strik en in dat net gevangen zitten. Het bestaat nog steeds, ja. Een strik en een net in plaats van vrijheid. Kijk, denk nou eens aan die wet. Ik ben de Heer, uw God, die u uit het diensthuis heeft uitgeleid. De wet kan nooit tot doel hebben gehad mensen tot slavernij te brengen. De wet, het woord wat God gaf aan Israël, had niet de functie om een volk onder de slavernij, zelfs niet de slavernij van de wet te brengen, maar in tegendeel, het had de bedoeling om Israël te illustreren op welke wijze een volk bevrijd wordt en in vrijheid kan blijven leven. Maar daar hebben we het al eens eerder over gehad. Die merkwaardige manier van het interpreteren van de wet als wet en als gebod op gebod en als regel op regel. En hier een weinig en daar een weinig. Terwijl het in werkelijkheid een onderwijzing is van God met betrekking tot de wijze waarop hij zondaren die in slavernij zijn bevrijdt en rechtvaardigt. Dat is het verhaal. Weet u nog, die schriftgeleerden in de dagen van de Heer Jezus, die zeiden, wij zijn Abrahams zonen en wij hebben niemand gediend. Wij zijn nooit in slavernij geweest. Zeggen ze, want ze kennen de wet, want er staat in dat ze door de Heere de God uit het diensthuis zijn uitgeleid. Maar de Heer zegt, en ieder die de zonde doet, is een antwoord rechtstreeks, en ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. En ieder die probeert de wet te volbrengen, is een slaaf van de wet. Dan zit hij meteen aan vast. Dus toch slaven, die verlost moeten worden. Zie. Nou, omdat Israël dus een strik, namelijk een net geworden is, daarom komt het oordeel over hen. Omdat Israël iets deed wat lijnrecht in strijd was met haar toegekende taak. Het was dus lijnrecht in strijd met haar roeping. En denk erom, dat betekent als iemand iets doet in strijd met zijn roeping, dan betekent dat hij beter niet geroepen had kunnen worden. Betekent ook dat die roeping alsnog wordt ingetrokken op een of andere wijze. En dat is wat hier dan ook uiteengezet wordt. Op een of andere wijze wordt die roeping ingetrokken. Op een andere wijze, zal ik dan maar zeggen, wordt die roeping toch bekrachtigd. Maar dan niet onder het oude verbond uiteraard, maar onder het nieuwe verbond. Maar dat is pas later, namelijk op de derde dag van Hosea 6, vers 2. Dus, nou even de rest van dit vers. Er stond dus, omdat gij een strik zijt geworden, of omdat gij een uitgespannen net zijt geworden. En daarna worden er twee namen genoemd, die net zo goed verwisseld hadden kunnen worden hoor. Want dat is nou eenmaal zo in zo'n parallelisme. Maar er worden twee namen genoemd, Mispa en Tabor. Het zijn natuurlijk plaatsnamen die een rol spelen in de geschiedenis van Israël. Ja, natuurlijk, er zijn plaatsen in Israël, maar de namen worden genoemd omdat ze een rol spelen in de geschiedenis van Israël. Dit soort schriftplaatsen hebben altijd tot doel om te verwijzen naar bepaalde geschiedenis. Wat is Mispa? En zeg nou niet, oh dat lag daar en daar, want dat is het verhaal niet. Want waar het lag, maakt ons niks uit. Het gaat erom welke gebeurtenissen verbonden zijn met Mispa en welke gebeurtenissen verbonden zijn met Tabor. Nou, Mispa, daar hebben we het op deze plaats ook al eens over gehad. Zoals is een hele zaterdag, want Mispa was bijvoorbeeld de plaats van waaruit de taak van Jefta volbracht werd. Jefta werkte vanuit Mispa in de tijd van de Richter. Dat wil zeggen dat vanuit Mispa de overwinning op de Ammonieten tot stand kwam. De geschiedenis vindt u in Richter 10 en 11. Dit Mispa. Maar laat ik eerst vertellen wat Mispa betekent. Mispa betekent Is dan Jehovah getuige in de zaal? Is dat, nee? Mispa betekent wachttoren. De watchtower, ja. Nou, het betekent eigenlijk een uitkijkplaats. Het wordt vertaald met een hoge plaats soms, maar het woord betekent letterlijk gewoon uitzien. Het komt van tsava, uitzien. Dus het is een uitkijkplaats. Het zal dus inderdaad een hoge plaats geweest zijn, maar de betekenis is dat men ervan, dat men een wijds uitzicht heeft. Dat is het. En het kan, het is meestal een berg dus. En er zijn in ieder geval twee plaatsen in de Bijbel bekend die zo genoemd worden. Maar de belangrijkste is die van Gilead. Mispa in Gilead. Maar voor de goede orde, in vele gevallen staat er op zo'n hoge berg alsnog een uitkijktoren. Ja, ik sta te praktiseren, hoe heet die? De Haalberg, hier onder, waar is dat? Onder Epe. De Haalberg. Ik ken het niet. Het is een zeer hoge berg, die is zeker wel een meter of 10 hoog. En, nou, 20 dan, ik weet het niet, maar... ik zal het nooit vergeten. Want er, en daar hebben ze een extra verhoging bovenop gemaakt, zodat je alsnog wat verder kunt kijken dan de oorspronkelijke situatie was. Dat heb ik ook gedaan. Ik heb daar bijzonder goed uitgekeken ooit een keer. Dat is jaren terug, schrik me nog dwars. Ik had zelfs een sterrenkijker meegenomen. Helemaal, ik was toen nog fanatiek. Sterrenkijker meegenomen, was een prachtige plek. Helemaal in het stikke donker, midden in de winter. Steenkoud, je kon geen hand voor ogen zien. Sterrenkijker bij me, sterrenkijker, sterren staan kijken. Maar heel kort, want ik stond te vernikkelen van de kou. Maar ik had mijn bril af moeten zetten. Die heb ik dus ook nooit weer teruggevonden. Dus mocht hij daar nog ooit een bril vinden, dan is hij voor mij. Goed. Maar dat is dus een mispa. Een uitkijkplaats. Een plaats is ook die gebruikt wordt om te waken. Uiteraard. Nou, dat is een mispa. De naam overigens, dat is leuk. De naam komt voor het eerst voor in verband met Jacob en Laban. Die met elkaar een verbond sluiten, ze richten een verzameling stenen op. Maar dat is heel gebruikelijk bij zulke gelegenheden, nietwaar? Ja, sinds de afgelopen zomer is dat bijzonder gebruikelijk. Zij richten dus een verzameling stenen op. En ze noemden de plaats Gilead en Mispa. Dat is in Genesis 31. Genesis 31, vers 46... Jacob zeide tot zijn broederen, vergader stenen, want hij deed dat natuurlijk niet zelf. Nee, hij wist hoe het moest, want hij had een keer die ene steen opgesteld in Bethel. En nou moest hij dus, dan kon hij dus zeggen hoe anderen het doen moesten. Goed, Jacob zeide tot zijn broederen, vergader stenen. En ze namen stenen en maakten een hoop stenen dus. En ze aten al daar op die hoop. Want de verzameling stenen spreekt over in ieder geval gemeenschap. De stenen worden bij elkaar gebracht, ze vormen één geheel. En het wordt nog eens bevestigd door de maaltijd die ze op die hoop aten. Want een maaltijd spreekt ook over gemeenschap. Men komt namelijk zelf bij elkaar om aan één maaltijd te eten. Zodat je twee keer hetzelfde ziet. De stenen komen bij elkaar en worden één. En de mensen worden bij elkaar één. Komen bij elkaar en worden één. En dan staat er. En Laban noemde hem Jehasahadutta. Ik dacht eerst dat het een Molukker was, maar. Niet zo. Dat was dus niet zo. En dat dacht Jacob ook. En die dacht. Maar Jacob noemde dezelfde Gilead. Ja, ik weet ook niet wat die naam betekent hoor. Jacob misschien ook wel niet. Maar in ieder geval, Jacob noemde dezelfde Gilead. En toen zei de Laban, deze hoop, deze gal, want dat is hoop, deze gil, of gal, zij u heden een getuige, dat is Ad, tussen mij en tussen u. Daarom noemde men zijn naam gal, Ad. En dan wordt dat Gilead, want zo spreken wij in het Hollands dat dan uit, hè.
Nou,
steen des aandenkers, dat was het wel, maar dat betekent het niet. Tenminste, Gilead niet. Ik weet echt niet uit het over wat Jega, Saha, Duta betekent. Ja. Ik was laatst nog in Assen geweest, maar dat wisten ze het ook niet. Nou, daar noemden we. Dus Gilead is duidelijk, is gewoon Hebreeuws. En dat betekent een hoop van de hoop, Gal, van de getuigen. Of een getuigende hoop. Een hoop die getuigt. En als je dat een aandenken noemt, wel, als je het woord een beetje rekt, dan klopt dat. Een steen om aan te, die ergens van getuigt. Vooruit, of een hoop die ergens van getuigt. Maar goed, dat was één naam. En dan staat er. En Mispa, dat wil zeggen, Jacob noemde dezelfde Gilead. En toen zei Laban iets. Maar hij noemde de naam ook Mispa, vers 49. Omdat hij zeide dat de Heere opzicht nemen tussen mij en tussen u. Want dat Mispa betekent uitzien. Of toezien. Dat betekent dus dat men heel goed kan zien. Vandaar dat men het uitkijkplaats of wachttoren. Omdat men weet dat het een plaatsnaam geworden is. Maar het woord komt gewoon van Safa. Safa namelijk zien. Uitzien. Nadrukkelijk zien. Dus Mispa, omdat hij zei dat de Heere opzicht nemen, daar heb je het. Dus als je het nou heel consequent vertaalt, dan moet je zeggen, Mispa betekent opzicht nemen. Want dat is wat de Bijbel er zelf over zegt in het Nederlands. Opzicht nemen. Tussen mij en tussen u. Wanneer wij de een van de ander zullen verborgen zijn. En dat is eigenaardig, want Mispa is dus de plaats waar verzoening tot stand komt, waar eenheid tot stand komt. En het eigenaardige is dat de eerste keer dat die naam genoemd wordt, meteen gezegd wordt dat er ook scheiding zal komen. Heb je dat? Er is eenheid, maar er zal scheiding komen. Er staat wanneer wij de een van de ander zullen verborgen zijn. Nou, en dan ga ik vandaar. Even zeggen. Gilead gaat dan door voor de naam van de streek. En Mispa gaat door voor de naam van een bepaalde heuveltop. Later heet het dan ook Mispa in Gilead. Of de inwoners van Gilead werden verzameld te Mispa. Maar Mispa ligt dus in Gilead. En vandaar dat voor een gedeelte de namen dezelfde betekenis hebben, dezelfde toepassing hebben. Mispa is Gilead, maar Gilead hoeft nog niet Mispa te zijn. Zo is het eigenlijk. Nou goed, dat was aardrijkskunde, dat geloof ik verder wel. Dan gaan we even terug. Mispa spreekt dus over het uitzien. Het is dus ook een uitzien naar de toekomst. Het is een verzien. Vandaar dan ook dat die woorden daar in Genesis 31 gebruikt worden. Want men ziet ook inderdaad ver. Men ziet zelfs naar de toekomst. En men ziet zelfs dat er een tijd komt waarin er scheiding zal zijn. Jacob en Laban zullen weer uit elkaar gaan. Dat wat met elkaar verzoend was, zal toch weer van elkaar gescheiden worden. Dat is wat men ziet aankomen. En dat blijkt later ook. Want dan krijgen we de geschiedenis van Jefta, in Richteren 10 en 11. Daar vind je inderdaad dat Jefta verzameld wordt naar Mispa. En dat hij daar zijn mensen om zich heen verzamelt. Zijn bende, als je het mij vraagt. Maar daar hadden we het al eens over een keer. Hè. Dus daar wordt een deel van Israël, kortom die legermacht van Jefta, die wordt daar verzameld en trekt op vanuit Mispa. Omdat het natuurlijk een strategisch belangrijk plekje is. Maar je vindt daar dus inderdaad die verzameling. Je vindt ook dat de Ammonieten verslagen worden, zodat er weer eenheid tot stand komt. De vrede wordt hersteld. Het is niet langer twee, maar het is nog maar één, Israël. Want de vijand is weg. En daarna vinden we een geschiedenis in Richteren 20 en 21. Velen van u hebben mij daar al eens naar gevraagd, maar die geschiedenis. Maar zodra ik hem zelf helemaal kan verklaren, zal ik het u ook vertellen. En dat duurt dus nog even. Dat is eigenlijk vanaf Richteren 19. De gruweldaad te Gibea. En dat neemt dan eigenlijk de rest van het boek Richter in beslag. Alle consequenties daarvan. Maar in elk geval vinden we daar dat als Mispa genoemd wordt, dan is dat omdat daar Israël verzameld wordt voor het aangezicht des Heren. Dat is in de eerste plaats in vers 1 van hoofdstuk 20. Toen togen alle kinderen Israëls uit en de vergadering verzamelde zich als één man van dan af tot Beerseba toe. Van dan tot Beerseba, dat is synoniem voor van het uiterste noorden tot het uiterste zuiden. Heel Israël dus. Ook het land van Gilead verzamelde zich, het hoorde er ook bij. En het verzamelde zich tot de Heere te Mispa. En dat ligt in Gilead. Maar hoe dan ook, het hele volk wordt verzameld tot de Heere als één man te Mispa. Dus je hebt het alles bij elkaar. De betekenis van het Mispa is dus dat men daar samenkomt, dat men daar één wordt. Zoals Jacob en Laban en hun families daar dus een gezamenlijke maaltijd hielden op die hoop stenen. En die hoop stenen is natuurlijk een prachtige plek om daar vanuit uit te kijken over de rest van de wereld, zou ik maar zeggen. Maar goed, daar wordt dus Israël verzameld, daar wordt Israël één, daar wordt gesproken over verzoening enzovoorts. En bovendien zijn ze één met de Heer. Want ze verzamelen zich voor het aangezicht des Heren. Je zou bijna zweren dat het de avondmaalstafel was. En zover zitten we er dan niet naast. Want inderdaad, het was een plek van de maaltijd, het was een plek van eenheid. Het was een aanzitten onder het opzicht, hè, van de Heer. Daarom heet het Mispa. Nou, dat is wat hier gebeurt. Dat is vers 1. En dan wordt het nog eens bevestigd in de volgende verse. En uit de hoeken des ganse volks stelden zich al de stammen van Israël in de vergadering van het volk Gods. 400.000 man te voet die het zwaard uittrokken. En zo was het dan vers 3. De kinderen Benjamins nu horen dat de kinderen Israël opgetogen waren naar Mispa. Inderdaad. En ook hier moest verzoening tot stand komen, want men had ruzie met Benjamin, hè. Maar goed, dat gaan we nou niet uitleggen. Het gaat maar om het principe. Men komt daar bij elkaar. Datzelfde vind je weer in 21 vers 1. De mannen van Israël nu hadden te Mispa gezworen, zeggende: niemand van ons zal zijn dochter aan de Benjaminieten ter vrouwen geven. Maar het waren dus de mannen van Israël, gezamenlijk in Mispa, die gezworen hadden voor het aangezicht des Heeren. En dan in vers 5, en de kinderen Israëls zeiden: wie is er die niet is opgekomen in de vergadering uit al de stammen van Israël tot de Heere? Want er was een grote eed geschied aangaande degene die niet opkwam tot de Heere, te Mispa, zeggende: hij zal zekerlijk gedood worden. Dus er steeds opnieuw herhaald, denk erom, het hele volk kwam als één man samen in Mispa. En dan nog een keer in 8, vers 8, is er iemand van de stammen van Israël die niet opgekomen is tot de Heere, te Mispa. En dat blijkt inderdaad een uitzondering te zijn, namelijk de mannen van Jabes en Gilead. Dus een klein deel. Maar het principe blijft, het hele volk kwam officieel samen voor het aangezicht des Heren. Dat is het enige kenmerk hier, want verder maakt het niks uit waar het gebeurde. En het eigenaardige is, wanneer we verder gaan, dan komen we terecht in 1 Samuel 7... En er staat in mijn Bijbel boven vers 2, de Filistijnen verslagen te Mispa. Dus dan krijgen we weer eenzelfde soort verhaal. Eerst hadden we dat Jefta de Ammonieten versloeg vanuit Mispa. Daarna hadden we dat vanuit Mispa die kwestie met Benjamin geregeld werd. En nu hebben we dat de Filistijnen verslagen worden te Mispa in de dagen van Saul en Samuel. Dat is in vers 5. Verder zei de Samuel: vergader het ganse Israël naar Mispa. Inderdaad. En ik zal de Heere voor u bidden. Want de Heer werd verondersteld in Mispa, kortom in Gilead, neer te zien of toe te zien of opzicht te hebben over Israël. En daarom stelt Israël zich daar in Mispa weer opnieuw voor het aangezicht des Heren. En het resultaat is dan ook dat de vijanden worden uitgeroeid. Kijk dan naar vers 6, daar staat: en ze werden vergaderd te Mispa, en ze schepten water en golden het uit voor het aangezicht des Heren. Want water scheppen, dus een beeld van het tot zich nemen van het woord van God, uiteraard, makkelijk genoeg. En het was, ze golden het uit, dat is verdeeld, voor het aangezicht des Heren. Want in Mispa heeft de Heren opzicht. En in Mispa verzamelt men zich voor het aangezicht des Heren. En dan eind van vers 6. Alzo richtte Samuel de kinderen Israëls te Mispa. En dan vers 11. En de mannen van Israël togen uit van Mispa en vervolgden de Filistijnen. Net zo goed als eerst onder de leiding van Jefta vanuit Mispa de Ammonieten versloegen. Zo worden hier vanuit Mispa de Filistijnen verslagen. En meteen wordt er weer een steen opgericht, dat is in vers 12. Maar ja, dat is daar gebruikelijk in die streek, hè, dat weten we langzamerhand. Samuel nu nog een steen stelde die tussen Mispa en Sen. En die steen noemde hij Eben Haezer. Een steen, Eben, der hulpe. Want hulp is vrouwelijk, en is het der hulpe. Ja, hulp is vrouwelijk, ja. Dat heb ik ook niet uit, want dat is nu helemaal zo, ja. Hulp is vrouwelijk. Het is goed, niet goed dat de mens alleen zijn, daarom gaf God hem een hulp, en die hulp was vrouwelijk. Tenminste, dat hoop ik voor Adam. Maar goed, daar gaat het nou weer. Dus steen der hulp, steen van de hulp, Eben Haezer. En hij zeide, als commentator, hiertoe heeft ons de Heere geholpen. Inderdaad. Maar dat is niet de vertaling, dat is de verklaring van Eben Haezer, hoor. Maar goed, dat is dus verstaan. Dan op vers 16, hij toog van jaar tot jaar en ging rondom naar Bethel en Gilgal en Mispa. En hij richtte Israël in al die plaatsen. Weet je wat de overeenkomst is tussen Bethel, Gilgal en Mispa? Ik zie me nou ook maar te binnen, maar wat is de overeenkomst? Er werden overal stenen opgericht. Jacob richtte die stenen op in Bethel. En Jozua richtte de stenen op in Gilgal, bij het doortrekken van de Jordaan. En Jacob en Laban richtten stenen op in Mispa, Gilead, de hoop stenen. Zie je? Alle drie hetzelfde. En de opgerichte steen is nog altijd een type van de opgewekte Christus. Ja. Bovendien, Jacob werd gezegend vanaf Bethel. Hij noemt het huis Gods, Bethel. En hij zegt, ik kom terug. Hij zei meteen, ik kom terug. Als ik terugkom, zal de Heer hier weer offeren. En ik kwam terug naar Bethel. Daarna hebben we Jozua, die die stenen oprichtte bij het doortrekken door de Jordaan in Gilgal. En in het boek Jozua zien we steeds dat Israël terugverzamelde, steeds naar Gilgal. Daar was het basiskamp van waaruit het land veroverd werd. Van daaruit richtte Jozua Israël, zal ik dan maar zeggen. Vanuit Gilgal, men kwam steeds terug in Gilgal. En vervolgens hebben we Mispa. En dat speelt in de geschiedenis van de Richteren een belangrijke rol. Omdat men steeds vanuit, of dikwijls vanuit Mispa, de vijand vernietigt. Of althans, dat men vanuit Mispa weer eenheid en harmonie tot stand brengt. In Mispa, in Gilgal en in Bethel stond men ooit voor het aangezicht des Heren. Jacob zag de hemel geopend. In Gilgal stond Jozua voor het aangezicht des Heren, die ook inderdaad aan hem verscheen, daar ter plekke. En in Mispa stonden Jacob en Laban en Jefta en Saul en Samuel voor het aangezicht des Heren. En dit waren precies de drie plaatsen waar Samuel, of waaruit Samuel, Israël richtte. Ja, dus drie van deze kampen. Dus zijn eigen huis was in Rama. En als ik vandaag terugga naar Hosea, dan zullen we zien dat een paar van die plaatsnamen die we nu zijn tegengekomen alsnog genoemd worden in de rest van dit hoofdstuk. Maar daarom. En zo zien wij dan dat Mispa verband houdt met de verzameling van Israël, de eenwording van Israël, en dat voor het aangezicht des Heren. Je zou kunnen zeggen, in één woorden, met de Heer. Daar gaat het om. Het is een uitzichtplaats. Het is een plaats van waar de Heer op Israël ziet. Maar aan de andere kant is een plaats van waaruit gezien wordt dat er toch weer scheiding zou komen. Zoals aangekondigd in Genesis 31. En dat is ook waar Hosea 5 vers 1 kennelijk op zin speelt. Gij zijt een strik geworden te Mispa. Dat betekent dat die plaats waar de Heer zijn volk verzameld had. En waar het volk verzameld werd voor het aangezicht des Heren. Op die plaats is datzelfde Israël tot een strik geworden. Die plaats van waaruit Israël vrijheid ontving en bevrijd werd ooit. Bij verschillende gelegenheden van de vijanden. Diezelfde plaats was Israël een strik geworden voor de heidenen. En was Israël als het ware zelf een vijand geworden van de Heer. Wel, een strik geworden te Mispa. De plaats waar ze zegening ontvingen was een strik geworden. En vervolgens staat er een uitgespannen net op Tabor. En Tabor speelt net zo goed een rol in de geschiedenis. Niet zo uitgebreid overigens, maar speelt ook een rol. Tabor komt van Tebar, namelijk breekbaar zijn. En Tabor wordt dan vertaald met breken of barsten, scheuren. In het algemeen is de betekenis die van afzondering. Zodat ook van Tabor gezien wordt dat er scheiding of afbreking, of van mijn part, ballingschap zou komen. Tabor behoorde tot het gebied van Issachar. Dat is een leuk verhaal, zal ik een leuk verhaal erbij vertellen. Men zegt namelijk dat de afstammelingen van deze stam van Issachar in de tijd ooit in Nederland terecht zijn gekomen. Met name... Hè? Nee, niet in Wezen. Nee, mis. Zijn terechtgekomen naar men zegt, in Friesland. Nee, dat zeg ik in ernst. Ik vertel nou geen grapjes, maar het is wel leuk. Maar zijn terechtgekomen in Friesland. En... de uitdrukking man van de Tabor, een term die kennelijk van toepassing gebracht moet worden op mijn afstammeling van Issachar. De uitdrukking man van de Tabor wordt naar het Hebreeuws vertaald met Ish Tabor. En van Ish Tabor zou afgeleid zijn de naam Stavoren of Stavoren. Stavoren, Ish Tabor. Ja. Of het waar is, weet ik niet. Ik geef het maar door. Nee, ik lieg ook niet, want ik kan niet water lezen. Er zijn er die dat beweren en geloven. Ik heb niet gezegd dat ik dat beweer of geloof. Ja, zoek het maar eens op. Dat zou leuk zijn. Zodra je wat gevonden hebt, vertel het mij. Dan hoor ik ook nog eens wat. Maar in ieder geval, Tabor hoort dus bij Issachar. Dat vergeet ik dus ook nooit meer. Maar dat is in Jozua 19 vers 22 trouwens waar dat staat. In de laatste hoofdstukken van Jozua vind je namelijk de verdeling van het land. En er worden heel wat plaatsnamen genoemd. En die worden dan verbonden met bepaalde stammen van Israël. En als we zeggen die of die plaats hoort bij die en die stam. Dan kun je er zeker van zijn dat dan genoemd wordt een schriftplaats uit Jozua. En zo dus ook hier. Maar dat niet alleen. Er valt over... Tabor nogal wat te zeggen. Tabor speelt namelijk een rol in de geschiedenis van Deborah en Barak in Richteren, eveneens in Richteren 4. Barak, de richter die geroepen wordt door, of aan het werk gezet wordt door een vrouw Deborah. Nou, Deborah was eigenlijk de richter en Barak was dan min of meer de legeraanvoerder. Maar deze Barak die komt van de Tabor. Die wordt er vandaan gehaald door Deborah. En hij is de man die de krijgsoverste der Kanaanieten onder de naam Sisera verslaat. Zodat we eenzelfde soort verhaal hebben, komen we weer terecht bij de richteren. En de vijand wordt verslagen vanuit de Tabor in dit geval. Bij andere gelegenheden vanuit Mispa, in dit geval vanuit Tabor. Dus Tabor is een naam die ook in verband staat met redding, met overwinning. Maar die toch spreekt over afscheiding. Want dat is de betekenis van de naam. Afscheiding of splitsing, breken, barsten. Dat is wat er desondanks gebeurt. Maar dan zie je, beide gedachten liggen in deze beide plaatsnamen. Die van dat eenheid, de verlossing tot stand komt, maar aan de andere kant spreekt het over scheuring die ook zou komen. En daarop zinspeelt natuurlijk Hosea. Het waren plaatsen waar men zegening ontving, maar het zijn tevens plaatsen die verband houden dan met een oordeel wat dan toch onvermijdelijk komt, zoals die wordt aangekondigd. Maar Peres, daar is de naam Fries van afgeleid. Hoe kom je daarbij?
Nee, omdat het breken.
Het is een ander woord. Ja, er is een verwantschap. Peres betekent ook breken.
Ja,
en dat is leuk, want Peres is gewoon Fries. We hadden het er nou toch over. Dus ja, nou ligt het vooraan hier. Zo'n beetje hier zo achter ligt het net. En dan komt het er even uit, hè. Nou, Peres spreekt ook over zegening aan de ene kant en oordeel aan de andere kant. Beide dingen zitten erin. Zoek de naam erop. Goed. Nou, gaan we nu verder. En er staat er, en die afwijken. Kijk, afwijken. Daar heb je een zinspeling op de naam Tabor. Die afwijken kan beschouwd worden als degene die wonen op Tabor. Wel, het ligt er niet erg dik bovenop. Maar dat verklaart toch waarom ineens zo'n eigenaardige uitdrukking wordt gebruikt. Dat is heel vaak het geval. Als u een zin tegenkomt in de Bijbel die raar geconstrueerd is en waar rare woorden worden gebruikt, dan zit daar meestal een woordspeling achter. En die gaat meestal in de vertaling verloren, maar die zit dan in het Hebreeuws. En zo is hier ook Tabor spreekt over breken, barsten, afwijken. En prompt is het volgende woord. En die afwijken. En dat is maar één woord in het Hebreeuws. En die afwijken verdiepen zich om te slachten. En dat verdiepen is ook een zinspeling op de naam Tabor. Want Tabor betekent niet alleen afscheiden, maar gewoon breken of barsten. En dat betekent dat iets afbreekt en dat er dus een diepte ontstaat. Nou, die afwijken, die doen dat of die verdiepen zich om te slachten. Kennelijk is bedoeld het offeren aan de afgoden. Dat betekent gewoon degene die op de Tabor wonen, de plaats van waaruit vroeger de zegeningen kwamen. Dat zijn nu degene die slachten en de afgoden dienen. En dan zegt de Heer, maar ik zal hun allen een tuchtmeester zijn. Zij die eerst de zegeningen ontvingen, maar aan dienen van afgoden gegaan zijn, zullen vallen onder de tucht van de tuchtmeester. Ik zal hun allen een tuchtmeester zijn. Ik ken Efraïm en Israël is voor mij niet verborgen. Dat is weer twee keer hetzelfde. Want Efraïm en Israël zijn beide namen voor het tienstammenrijk. En kennen wil zeggen dat het niet verborgen is. En dus, ik ken Efraïm en Israël is voor mij niet verborgen. Dat betekent dus dat de Heer ziet dat Efraïm hoereert en dat Israël verontreinigd wordt. Is, staat er. Israël verontreinigd is. Maar vanwege de overeenkomst zeg ik maar dat Israël verontreinigd wordt. Dat is precies hetzelfde, maakt geen enkel verschil in de grondtekst. Maar het klopt beter met de loop van de zin. Het gaat om wat er nu gebeurt. Het hoereert en het wordt verontreinigd. Dus Efraïm, namelijk Israël, wordt door de Heer gezien. En de Heer ziet dat Efraïm, namelijk Israël, hoereert en dus verontreinigd wordt. En dan staat er, zij stellen hun handelingen niet aan om zich tot hun God te bekeren. De handelingen aanstellen of instellen heeft te maken met dingen die gedaan worden, handelingen die uitgevoerd worden met een bepaald doel. En dat doel blijkt niet te zijn zich tot hun God te bekeren. Dus hun handelingen zijn niet gericht op hun bekering tot God, dat betekent die uitdrukking dus gewoon. Want de geest der hoererijen. Weet u nog, we hadden het over een wind en vleugelen en over zuiperij in vers 18 en 19 van het voorgaande hoofdstuk. Wat in me sprak over geestelijke dingen en over afgodendienst. Hier staat het ronduit, de geest der hoererijen is in het midden van hen. Dat betekent dat afgoden, dat zijn geesten, in hun midden zijn. Maar het betekent ook dat Israëls gezindheid, Israëls geest is die van het dienen van afgoden. De geest der hoererijen is in het midden van hen. Maar wie zou er in het midden van Israël moeten zijn? Nou is Israël de vrouw. En wat zou er nou in het midden van de vrouw moeten wonen? De man, dat is het verhaal, ja. Maar in plaats daarvan zijn er afgoderijen. Dus de geest der hoererijen is in het midden van hen. En de Heere, de Heilige Geest, zo u wilt, of de Geest Gods, of de Geest van Jehovah, de Geest des Heeren, die kennen zij niet. Dus dan is twee geesten tegenover elkaar. De geest van afgodendienst en de geest van het dienen van God zelf. Of gewoon boze geesten tegenover de geest des Heeren. En dan staat er dies, dat betekent gewoon daarom. Maar dies is natuurlijk toch wel een mooi woord. Is het ook een meisjesnaam of niet? Nee? Nee? Ja, niet dan. Goed, dat zou wel kunnen. Mooie naam, dies. Ja.
Ja.
Ja, dies. Dies ken ik wel. Diesmer. Diesmer, moet je horen, zeg hij. Diesmer. Zie, ik dacht wel dat er iets mee was. Nou, goed. Dies, daarom dus. Daarom zal Israëls hovardij in zijn aangezicht getuigen. Je ziet dat de vertalers niet al te goed begrepen hebben waar het over ging, maar ze hebben dus wel zo letterlijk mogelijk vertaald. En daar zijn we ze nog dankbaar voor, want dan kunnen we alsnog uitzoeken wat het betekent. Zonder meteen naar het Hebreeuws te hoeven grijpen. Dat is altijd de kunst. Ik zeg altijd maar zo, ik probeer altijd het Nederlands te begrijpen. En als Ben het Nederlands niet begrijpt, neemt hij meteen het Hebreeuws en zegt hij, het zou eigenlijk zo vertaald moeten worden. He? Ja, het is maar net hoe je dat benadert. En ik leg gewoon het Nederlands uit. Dus dan weer wat anders. He? Goed. Dus dies zal Israëls hovardij in zijn aangezicht getuigen. Wel, hovardij is gewoon hoogmoedigheid. Iemand die hovaardig is, is hoogmoedig. Het is eigenlijk niet hovaardig, maar hoogvaardig. Maar in zo'n woord valt zo'n G vanzelf weg. Hoogvaardig. Ik kom net uit Zuid-Afrika terug, te vallen zo'n beetje alle G's weg. Hè? Een vogel is gewoon een vogel. Hè? Een vogel. Hè? Een tegen een steen. Hè? Ja, dat durf ik niet te vertellen hoe ze een hogere school noemen. Maar goed. Daar staan dus... Dan moet ik toch nog wat uit de band knippen. Nou ja. Ik heb er niet eens een foto van durven maken. Als een bord. Maar goed. Die zal eerst als hoogvaardij, dat wil zeggen hoogmoedigheid, haar hoogvaardigheid, haar hoogmoedigheid, of zijn hoog, wat is mannelijk hier, in zijn aangezicht getuigen. Dat wil zeggen, die hoogmoedigheid zal tegen hem getuigen, uiteraard. Zal teruggeworpen worden in zijn aangezicht. En iemand die hoogmoedig is, die moet nodig iets in zijn aangezicht krijgen. He? Dat is het eigenlijk, hè. Want hij is hoogmoedig, hij verheft zijn aangezicht. En dan zal maatregel genomen worden dat het aangezicht alsnog plat op de grond terechtkomt, ongeveer. Die zal Israëls hoogvaardij in zijn aangezicht getuigen. Het woord zal tegen Israël gebruikt worden, die hoogmoed. Het is hoogmoed, want Israël had de Heer moeten dienen en in de plaats daarvan gaat het zijn eigen gang. Dient het dus zichzelf. En dat is hoogmoed, want een mens die zichzelf dient in plaats van God, plaatst zich daarmee op het niveau van God. De enige die door een mens gediend moet worden, is God. En als een mens zichzelf dient, plaatst hij dus zichzelf in de plaats van God. Dat is hoogmoed. Nou, daarom zal Israëls hoogmoedigheid in zijn aangezicht, of tegen hem, in zijn aangezicht getuigen. En Israël, namelijk Efraïm, want Israël en Efraïm betekenen gewoon één geheel, dat is Israël, tien stammenrijk. Israël en Efraïm zullen vallen door een ongerechtigheid. Dat vallen of zullen staat in het meervoud en hun van ongerechtigheid staat uiteraard in het meervoud. Maar dat is niet omdat het om meervoud gaat, maar dat is omdat het... Omdat Israël en Efraïm nou eenmaal twee zelfstandige naamwoorden zijn. Het is gewoon een grammaticaal verschijnsel. Israël en Efraïm zullen vallen, maar het betekent Israël, namelijk Efraïm, zal vallen. Door zijn ongerechtigheid. En dan ook zal Juda met hen vallen. Want Israël, namelijk Efraïm, is het tienstammenrijk. En dat blijkt wel, want er staat wat bij. Hè? Zo zeg ik het altijd. Hè? Als er wat bij staat, dan weet je wat het precies betekent. Er staat wat bij, namelijk staat tegenover Juda. En Juda is uiteraard het tweestammenrijk. Dus is Israël en Efraïm de aanduiding van het tienstammenrijk. Dus Israël en Efraïm, namelijk het tienstammenrijk, zal vallen door zijn ongerechtigheid. Ook zal Juda... samen met Israël, namelijk Efraïm, vallen. En uiteraard ook vanwege de ongerechtigheid. En vanwege dezelfde ongerechtigheid, die van de afgodendienst en het niet dienen van de Heer. En dan staat er in vers 6. Met hun schapen en met hun runderen zullen zij gaan om de Heer te zoeken, maar niet vinden. Hij heeft zich van hen onttrokken. Dat wil zeggen dat heel Israël zal vallen en daarna zullen zij, nadat zij gevallen zijn, de Heere zoeken, maar niet vinden. Dat is wat aanvankelijk gebeurd is in de tijden van de ballingschap. Israël is weggevoerd in ballingschap. Met hun schapen en met hun runderen, de hele handel is het land uitgevoerd. Is verstrooid, afgezien dat, van, dat schapen en runderen natuurlijk toch ook nog beelden zijn van mensen. En Israël kan gezien worden als een kudde, de kudde is verstrooid. En vandaar dat schapen en runderen apart genoemd worden. Trouwens, ze worden eveneens apart genoemd, omdat die schapen en runderen gebruikt werden voor het offeren aan de afgoden. Dat waren de offers. En dus werd het hele verhaal, alles met elkaar, werd weggevoerd. Het land werd verlaten. En dan staat er, zij zullen dan gaan om de Heere te zoeken, maar niet vinden. Waarom vinden ze de Heer niet? Wel, hij heeft zich van hen onttrokken. Dat wil zeggen dat die onttrekking naar twee kanten gebeurt. Eerst is het de vrouw die zich onttrekt aan de man. Ik meen dat we dat al een keer gelezen hebben in Jeremia 31. Hoe lang zult gij u onttrekken, gij afkerige dochter? En daarna staat er in het volgende vers dat de Heer wat nieuws zal scheppen op de aarde, namelijk de vrouw zal de man omvangen. Of beter, het vrouwelijke zal het mannelijke omvangen. Maar eerst zal ze zich onttrekken. Dat betekent dat Israël zich zou onttrekken. En dezelfde woorden worden nu gebruikt voor de man die zich aan de vrouw onttrekt. Israël onttrekt zich aan de Heer. En het gevolg is dat de Heer zich onttrekt aan Israël. En beide gaan vervolgens dezelfde weg. Dat wil zeggen, Israël gaat in ballingschap, verlaat haar vaste plaats. Trekt zich, wordt teruggetrokken uit het land. Keer dus terug onder de heidenen waaruit het eerst verzameld was geworden, want zo ligt het dan eigenlijk. En hetzelfde geldt voor de Heer. De Heer die naar Israël en zelfs naar de volkeren heeft omgezien in het verleden, heeft zich teruggetrokken in de hemel zelf en de deur achter zich gesloten. Beide dingen gebeuren. Want begrijp me goed, niet alleen werd Israël verwijderd uit het land, maar de Heer trok zichzelf ook terug uit het land. Beide dingen gebeuren. Dat hangt samen met een begrip wat we hier wel eens vaker behandeld hebben. Dat begrip van die verberging. De Heer zal zich verbergen. En ik heb geloof ik wel eens aangehaald hier Jesaja 53. Ik weet het niet meer, maar ik denk het. Jesaja 53, waar staat dat vers van... Er staat in de vertaling, er staat in ieder was als verbergende het aangezicht voor hem. Laat ik het maar even opzoeken. Ik doe het wel vaker, maar als u dan eens gehoord hebt, dan moet u maar niet kwalijk nemen dat ik wat bekends vertel. Jesaja 53, er staat in vers 3, er staat over de Heer. Hij was veracht, ik lees het meteen zoals het zou kunnen zijn, zoals je het zou moeten lezen. Niet zoals het er letterlijk staat, maar zoals het zou moeten lezen. Jesaja 53, vers 3. Hij was veracht. Hij was de onwaardigste onder de mensen. Hij was een man van smarten. Hij was verzocht in krankheid. En dan, hij was verbergende het aangezicht. En dan, hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Dus een opeensomming van dingen die toegeschreven worden aan, wel, de knecht des Heren. Dat is deze knecht des Heren hier. Hij was veracht, hij was onwaardig onder de mensen. Hij was een man van smarten. Hij was verzocht in krankheid. En toen kwamen de vertalers in moeilijkheden. Dan beginnen ze eens over iedereen te praten. En een ieder, het gaat niet over iedereen. Het gaat over de Heer. Dat is een heel bekende fout, niet alleen in het vertalen, maar vooral in de theologie. Dat men denkt dat het over iedereen gaat, terwijl het in werkelijkheid alleen maar gaat over de Heer Jezus. Ja, nou goed. Hij was verbergende, dat als kun je wel weglaten. Hij was verbergende het aangezicht. En nou kom je bij het punt wat ik eigenlijk aan wilde halen. Daar staat erachter, voor hem. Maar er kan net zo goed staan, voor hen, met een tweepoot. Want dat woord verbergen heeft namelijk die betekenis van verbergen voor iets of iemand. Het is niet het woord verbergen, het woord betekent verbergen voor. Voor wie dan ook. Maar in het algemeen, hij was verbergen, dus een aangezicht. De vraag is voor wie? Ja, voor wie? Voor degene die hem niet geacht hebben uiteraard. En dat zou dus ingevuld moeten worden. Hij was verbergende het aangezicht voor Israël, voor de wereld, voor de volkeren. Het punt is dat in het Hebreeuws dat begrip verberging naar twee kanten tegelijk werkt. Het is niet zo dat de een verborgen wordt voor de ander, maar tegelijkertijd wordt de ander verborgen voor de een. Die twee kanten zitten er altijd in, liggen er ook dik bovenop. In het Nederlands zit het er natuurlijk ook in, maar ligt het er niet zo dik bovenop. Dan verstopt zich de een en de een is dan verborgen voor de ander. Maar in het Hebreeuws is het altijd naar beide kanten. Van beide, als de een zich verbergt voor de ander, kan van beide gezegd worden dat ze verborgen zijn. Voor elkaar uiteraard. Dat is de gedachte. Wij kunnen dat in het Nederlands niet helemaal onder woorden brengen. Nou, en het verhaal is nu dat als Israël verborgen wordt en verwijderd wordt uit het land, dan is het de Heer zelf die zich verbergt voor Israël. Als Israël weggestuurd wordt vanuit Jeruzalem en vanuit het beloofde land, weg van het aangezicht des Heeren, weg van de Tabor, weg van Mispa, dan betekent het aan de andere kant dat de Heer zich terugtrekt van Israël. Dat zit erin. En het zit dus ook in dat begrip onttrekken. Dat werkt dus inderdaad uiteindelijk aan twee kanten. Een wisselwerking, hè? Nou, dat is hier in vers 6 van Hosea 5 het geval. Zij zullen namelijk de Heere zoeken, zij zullen Jehova zoeken. Let op dat de naam Heere er nou ineens voluit staat, hè? Eerst stond er in vers 4, de Heere kennen zij niet, want de geest der hoererij is in het midden van hen en de Heer niet. Zij kennen, of hebben gemeenschap met, zij kennen de geest der hoererijen, maar zij kennen niet Jehova. Ze hebben niet gemeenschap met de man van Israël, Jehova. Zij onttrekken zich namelijk. En daarna onttrekt de Heer zichzelf en dan wil die vrouw ineens wel die man hebben. En dan zoeken ze hem, maar dan zegt de Heer, nou is mijn beurt, nou ben ik weg. En dan staat er, zij zullen gaan. Dan zullen zij gaan om de Heere te zoeken, maar ze zullen niet vinden. Hij heeft zich van hen onttrokken. Eerst zochten ze al die andere goden, maar dan zullen ze de Heer zoeken, maar dan is het te laat. De Heer heeft zich van hen onttrokken. De Heer is dus inderdaad verbergende zijn aangezicht voor hen. Dat is wat aanvankelijk gebeurde in de dagen van de ballingschap. Dat begon ik er straks al even te zeggen. We vinden bijvoorbeeld in de profetie van Jeremia dat hij zich richt tot de ballingen in de Babylonische ballingschap. En hij zegt tot hen, maak maar gerust huizen, bouw je maar huizen in de ballingschap. En verwek je maar kinderen, want de Heer zal niet horen. Trouwens, de Heer had het eerst tegen Jeremia gezegd. En hij zegt tegen Jeremia, loop mij niet aan, bid niet voor dit volk ten goede, want ik zal u niet horen. En Jeremia kreeg de boodschap mee om aan de ballingen in Babel te zeggen dat ze maar niet hoeven te wachten op een terugkeer uit ballingschap. Ze kunnen ze nog zo hard voorbidden, ze kunnen nog zo hard berouw hebben. Maar de Heer heeft nu gezegd, 70 jaren zullen voorbij gaan. En dat betekent, dat is een hele generatie, dus bouw maar een huis en krijg daar maar kinderen. Om de eenvoudige reden dat dan misschien die kinderen in de toekomst alsnog terug zullen gaan naar het land, maar die mensen zelf niet. Zie, dat is het verhaal. De Heer zal zich niet laten vinden. Hij heeft tijd genoeg, lange tijd genoeg heeft hij zich met Israël bezig gehouden. En dan zegt hij, nou is het afgelopen. 490 jaar lang wilde Israël niet het Sabbatjaar vieren. Dan zegt de Heer, dan leg ik toch 70 jaar lang het land braak. Kun je snel rekenen? Als je 490 jaar lang niet het Sabbatjaar viert, dan heb je 70 Sabbatjaren niet gevierd. En in het Sabbatjaar moet het land braak liggen. Dan zegt de Heer, nou dan leg ik het land toch 70 jaar braak. Ga jullie er maar uit. En na 70 jaar mag je terugkomen. Dat is wat er gebeurd is. Ja. 606 tot 536. Voor onze jaartelling. Exact 70 jaar. Nou goed, daar is nog veel meer over te vertellen. Maar daar gaat het nou niet om. Het gaat erom dat de Heer zijn tijd gesteld heeft. Hij heeft geduld gehad. Hij zegt, nou is mijn tijd om. Nou is die tijd in ieder geval om. Of beter gezegd, nou is jullie tijd om. Nou komt mijn tijd. Ga er maar uit en zo. Nou, dat is de aanvankelijke vervulling van deze waarheid. Maar er moet meteen bijverteld worden. Dat hebben we trouwens al gezien. Dat Hosea, profetieën van Hosea, niet direct of niet alleen verband houden met de Assyrische, dan wel de Babylonische ballingschap. Maar dat ze die profetieën rechtstreeks verband houden met de tegenwoordige ballingschap van Israël. Omdat het uitziet op een nieuw huwelijk. En dus op het nieuwe verbond wat de Heer zal sluiten met Israël. En daarom leven wij vandaag in de dagen waarover Jeremia dan ook sprak. Want de woorden van Jeremia en de woorden van de Heer tot Jeremia zijn woorden die regelrecht in onze tijd thuis horen. De woorden namelijk die zo vaak herhaald worden, zeker een keer of 4, 5 in Jeremia, dat de Heer dat het volk zegt tegen Jeremia, bid toch voor ons tot uw God of tot onze God, bid toch voor ons tot de Heer. En voordat Jeremia het maar kan doen, zegt de Heer, nee, er wordt hier niet gebeden. Want ik zal u niet horen. Nee, dat is nou eenmaal zo. Dat kan ik ook niet helpen, maar het staat er gewoon zo. Hè? Bid gij dan, bid niet voor dit volk. Ik zal u niet horen, tedaag als ze over hun kwaad tot mij zullen roepen. Dat wil zeggen dat het niet alleen op de dagen van Jeremia slaat, maar staat zelfs in de toekomende tijd. De dagen waarin ze over hun kwaad tot mij zullen roepen. En die dagen, die zijn nog niet vervuld. Want straks krijgen we de 70ste week van Daniel en de dagen van de grote verdrukking. En dan krijg je precies hetzelfde verhaal. De Heer zal zich niet tot hen wenden, zal zich niet over hen ontfermen. En als iemand dan toch ontfermd wil worden, dan heeft hij maar één keus. Het land verlaten, zodat hij niet meer hoort tot dat volk waarover de Heer zich niet zou ontfermen. En dan ben ik helemaal terug bij Hosea. Lo Ruhama. Geen ontferming. Gedurende bepaalde tijd. Natuurlijk is het waar dat de Heer zich over Israël zal ontfermen. Ruhama, dat komt inderdaad. Maar pas op Gods tijd. En dat is een tijd tussen waarin de Heer zijn aangezicht voor Israël zou verbergen. Bij andere gelegenheden hebben we dat uitgebreid besproken. En hier vind je dus dezelfde gedachte. Alleen wordt er nou een ander woord gebruikt. Namelijk, hij heeft zich van hen onttrokken. Dan staat er in vers 7. Zij hebben trouwelooslijk gehandeld tegen de Heere, tegen hun man, tegen de man van Israël. Ze hebben trouwelooslijk gehandeld tegen de Heere, want ze hebben vreemde kinderen gewonnen. Weet u nog dat ik u heb voorgehouden dat de, in ieder geval twee van de drie kinderen van Gomer niet van Hosea waren. Weet u nog? Jezreel wel, hoe stond het er precies? Er staat in vers 3 van hoofdstuk 1. Daar staat, zo ging Hosea heen en nam Gomer, een dochter van Diblaim, en zij ontving en baarde hem een zoon. Maar daarna, in vers 6, en zij ontving wederom en baarde een dochter. Niet, zij baarde hem een dochter, zag gewoon, zij baarde een dochter. En dan in vers 8, als ze Lo-Ruhama gespeend had, ontving zij en baarde een zoon. Niet meer voor hem, niet meer van hem, maar een der boelen kennelijk. Om de term dus maar weer te gebruiken. Hè? Ja. Vreemde kinderen. Nou, dat is wat hier aangehaald wordt in 5 vers 7. Ze hebben trouwelooslijk gehandeld tegen de Heere. Want zij hebben, of namelijk, zij hebben vreemde kinderen gewonnen. Oftewel, Israël als de vrouw van Jehovah is ontrouw geweest aan Jehovah, is wel zwanger geworden, heeft wel kinderen gekregen, is wel een nieuwe generatie uit voortgekomen, maar een generatie die dan toch niet verwekt is door de wettige echtgenoot, namelijk de Heer zelf. Dat is de gedachte. Ze hebben vreemde kinderen gewonnen. En die kinderen dus, die zijn ook vreemd, doen ook vreemd, want ze dienen andere goden, ze dienen vreemde goden. En dat is het vreemde eraan. En dan staat er, nu zal hen de nieuwe maand verteren, of de nieuwe maan, want daar is eigenlijk toch geen verschil tussen. Nu zal hen de nieuwe maand verteren met hun delen. Dat is weer zo'n cryptische zin. Maar de nieuwe maand, of de nieuwe maan, is een feest van vernieuwing, eigenlijk een feest van wedergeboorte. Het feest van de nieuwe maan, het is een feest namelijk. Het feest van de nieuwe maan is het feest van, naar aanleiding van het weer verschijnen van de maan, nadat hij helemaal verdwenen geweest is. Dat gebeurt elke maand. Elke 29 dagen geloof ik, maar daar gaat het nou niet helemaal over. Maar hij begint van de eerste maancirkel te groeien, totdat hij helemaal vol is. Volle maan is en 14 dagen later is hij weer zo ver afgenomen dat hij helemaal niet meer gezien wordt. En als hij daarna weer verschijnt, de eerste cirkel van de nieuwe maan gezien wordt, dan is dat officieel, in de praktijk niet, maar officieel de eerste dag van de nieuwe maand en die werd dan ook gevierd. Dat is officieel nog steeds zo in Israël. Dat is ook bijbels dat dat gevierd werd. Want het is een feest van wedergeboorte. De maan bijvoorbeeld is een type van Israël. Dat is niet het eind van het verhaal, maar het is een deel van het verhaal. De maan is een type van Israël. Israël had dan ook niet een zonnekalender, maar een maankalender. En het weer verschijnen van de nieuwe maan is een beeld van de wedergeboorte van Israël. Want het oordeel wat wordt aangekondigd, wordt in verband gebracht, of wordt gezien tegen de achtergrond van al die zegeningen die de Heer aan Israël gegeven had. Dat betekent dus dat hij het volste recht had om na al die geschiedenissen alsnog het oordeel te brengen over Israël, dat oordeel ook inderdaad ruimschoots verdient dat. Het is misschien niet zo'n opwekkend verhaal, maar ja.
Nee.
Het hoort er wel bij, ja. Dat is ook de Heer. Het verhaal dat God een God van liefde is, daar staan we uiteraard 100% achter. Maar het neemt niet weg dat God rechtvaardig is en een verterend vuur is en een oordeel brengt over degene die trouweloos zijn. We zullen de Heer danken.